verlangen dat U uw wil doet in ons. Heer, dat is een prachtige open houding die we ook samen hebben gezongen, Heer, om ook uw woord te openen. Heer, als we uw woord openen, dan bid ik ook dat u door uw Heilige Geest daar ook doorheen werkt. Uw geest van inzicht. Heer, dat we vandaag nog weer een grotere openbaring krijgen van wie u bent, Heer Jezus. Heer, zo leggen we ook de rest van deze dienst in uw hand en bidden we om de leiding van uw Heilige Geest in de machtige naam van Jezus. Amen. Zoals Peter al zei, voor de mensen die er vorige week niet waren, vorige week zijn we begonnen met een nieuwe preekserie over nieuw leven, wat we ook het najaar als pastoraal programma, herstelprogramma, opnieuw zullen starten. En in deze serie van 8 preken zullen we stilstaan bij de principes die kunnen leiden tot herstel en vernieuwing in je leven. Want niemand van ons, ik denk dat we het allemaal kunnen constateren, niemand van ons is tot nu toe ongeschonden door het leven gegaan. We hebben allemaal onze schade opgelopen. We hebben waarschijnlijk ook allemaal andere mensen beschadigd. Er zijn andere heftige dingen gebeurd in je leven, waardoor je merkt van, die heelheid in Christus, die ervaar ik niet ten volle in mijn leven. En vorige week sprak Theo in een inleidende preek over het principe dat wij God niet zijn. En dat het ons ook niet lukt om altijd maar de boel te fixen. Vanuit onszelf. En vandaag gaan we aan de slag met het tweede principe. En dat principe is dat we erkennen dat God bestaat. En dat we geloven dat Hij daadwerkelijk de macht heeft om ons leven te vernieuwen. Dat Hij de macht heeft om herstel te brengen waar het nodig is in jouw leven en in mijn leven. Uiteindelijk tot eer en glorie van Zijn naam. God wil ons herstellen. God wil ons vernieuwen tot eer en glorie van zijn naam. En dat is de allerbelangrijkste reden waarom wij op aarde zijn. En het is tegelijkertijd dus ook de stap van hoop. Erkennen dat God bestaat, geloven dat hij de macht heeft om herstel te brengen, is de stap van hoop. Want God is er. Hoop op herstel, hoop op vernieuwing, waardoor we in staat zijn om God meer, nog meer dan nu, te verheerlijken met ons leven. En ik heb in mijn leven meerdere keren die stap moeten zetten. Eigenlijk best heel vaak. Erkennen dat het mij toch uiteindelijk allemaal niet lukt. Dat ik zelf vast blijf zitten. Ofwel in verkeerde patronen. Of in pijn uit het verleden. En dan wil ik wel anders. Maar ja, dat lukt me dan gewoon uiteindelijk niet. Ik probeer het wel. Maar het lukt me heel vaak niet om daar zelf uit eigen kracht uit te komen. En misschien herken je dat. Ik vind dat heel vaak ongelooflijk frustrerend. En misschien zit je hier wel met überhaupt weinig hoop. Misschien heb je wel geen hoop meer dat jouw situatie nog kan veranderen. We hebben dit weekend, huwelijksweekend gehad. Sowieso, het was prachtig. Ik kan ongelooflijk trots zijn, ook op deze gemeente. Ik denk trots in de goede zin van het woord. Ik zie hoe dat wordt georganiseerd. Met allemaal mensen uit de eigen gemeente, invulling uit de eigen gemeente. Ik denk van ja, 75 echtparen die hebben gewerkt aan hun huwelijk. Niet omdat het per definitie helemaal mis is, maar ook omdat ze zeggen van het is goed en we verlangen naar meer. Maar ik kan me voorstellen dat hier vanochtend mensen zijn die zich niet hebben opgegeven voor het huwelijksweekend. Omdat ze eigenlijk hun eigen huwelijk al hebben opgegeven. Dat je eigenlijk geen hoop meer hebt dat het nog anders kan worden. Dat het nog beter kan worden. Geen hoop meer dat het nog om kan draaien. Geen hoop meer dat je elkaar nog kunt bereiken. En er zijn hier wel mensen die eigenlijk al de keuze hebben gemaakt. Ja, ik ga het stoppen. Want dit gaat gewoon niet meer werken. En heb ik toch nieuws voor je. Er is hoop. En het is geen goedkope prietpraat. En daarom wil ik ook Jan Cor en Hermine op het podium vragen. Om te getuigen van het feit dat er herstel kan zijn. Ook als je huwelijk helemaal kapot lijkt te zijn. Gaan zij nu getuigenis van geven.
Wat zeggen? Ja, goedemorgen, wij zijn Jacor en Emmie Bos en we willen graag met jullie delen hoe God ons huwelijk gewoon gered heeft. En we in februari 60 jaar huwelijk konden vieren. Een jaar of drie terug hadden we zoiets van, ja, dit werkt gewoon niet meer. En we zetten er een punt achter en we gaan scheiden. Het was geen huwelijk wat echt compleet slecht liep of zo, maar ja, we voelden ons gewoon echt eenzaam, moedeloos van het vechten. En ja, wat moet je dan nog? Maar we zullen bij het begin beginnen. We hebben elkaar op een gegeven moment leren kennen op een feestje van gezamenlijke vrienden.
Nou, ik vond Jan-Cor gewoon een hele gezellige jongen. En hij hield wel van feestjes en woonde nog wel bij zijn ouders. En ik merkte gewoon dat hij, dat hij leuk was om mee te praten. Maar uit zijn verhalen kwam ook wel een beetje naar voren dat hij eigenlijk een hele moeilijke periode had. En hij vertelde het over zijn jeugd en er was heel veel agressie in geweest en alcoholisme en heel veel eenzaamheid. En eigenlijk wilde hij graag weg, zeg maar, het huis uit.
Ja, wat ik Hermine dus nog niet bij had verteld, dat is net een hele periode achter mij ligt van autisme. En hoe God me op die manier eruit teruggeroepen had, door me er echt letterlijk terug te roepen. En me gelijktijdig had laten zien dat Hermine mijn vrouw zou worden. Maar ja, dat zag ik zelf nog niet helemaal zitten, want mooie vriendin, maar niet geen wat binnen mijn bereik zou komen.
Nou, we spraken eigenlijk regelmatig even wat af. En dan gingen we even wat leuks doen of even ergens wat drinken. Maar ik had het al met een vriendje, dus bij die vriendschap bleef het ook. Maar toen ik 18 jaar was geworden, toen gebeurde eigenlijk iets heel heftigs in mijn leven. Want bij mijn stiefvader werd kanker geconstateerd. En met allemaal uitzaaiingen en prognose was heel slecht. Gewoon een aantal weken zou hij overlijden. En dat is ook gebeurd. Voor mijn moeder had het eigenlijk zo'n impact dat ze daar behoorlijk ziek is op is geworden. En zo gebeurde het eigenlijk van het een op het andere moment dat ik helemaal alleen in huis was. Ik was toen 18. En ik was heel vaak bang. En ik was heel erg druk met mijn opleiding en kon niet naar Groningen, want daar woonde mijn familie. Ik had eigenlijk nog nooit gekookt of zo, dus ik had eigenlijk een heel belachelijke manier van mijn eigen huishouden te runnen. En op een gegeven moment toen vloog de eenzaamheid me aan en ik dacht van ik ga gewoon Jan-Cor bellen. Dus ik had een hele grote weekendtas ingepakt en ik heb Jan-Cor gebeld.
Ja, de vrijdag voor had ze net, hadden we elkaar weer even gezien, maar dat was de jas vergeten in het feest waar we elkaar vaak tegenkwamen. En ik had ze van, nou die moet ik wel terugbrengen. Maar ja, ik had mijn hand gebroken en ik had alleen de motor. Maar toen had mijn belde, had ik zoiets van, nou weet je wat, ik koop gewoon een auto en ik ga gewoon die kant heen. En nou breng gewoon de jas terug en meer dacht ik ook niet. Toen ze zei van, ik heb zin om mee te gaan, is het goed? Ik zeg, nou ja, dat is goed. En voordat ik wist kwam ze dus echt met een enorme hutkwak voor naar beneden. Ik dacht van, nou, dat is niet voor een dag.
Ja, ik was behoorlijk wanhopig gewoon door de hele situatie en wat er allemaal gebeurd was. En ik had echt heel veel zin in vastigheid en gezelligheid en liefde. Jan-Cor die woonde net op zichzelf, dus ik had daar vrij vlot eigenlijk met zijn instemmen dan, geloof ik. Had ik daar een heel knusgezellig huisje van gemaakt. En mijn opleiding bleef ik gewoon volgen. Dat ging eigenlijk ook best wel goed. Alleen op een gegeven moment was het wat lastiger, want ik was in verwachting. En na 9 maanden werd onze oudste zoon Kilian geboren. Nou, Jan-Cor die was zo hoffelijk dat hij mij ook ten huwelijk vroeg. En ik had er eigenlijk heel veel twijfels over in eerste instantie. Maar we zijn binnen 2 maanden getrouwd. En binnen 5 jaar kregen we nog een zoontje en een dochtertje bij.
Nou ja, op zich ging het best redelijk, vonden we. Maar toch voelden we ons niet echt gelukkig in het huwelijk. En het ging gewoon niet echt lekker. En eigenlijk verstandelijk was zoiets van, het is best zo'n dankbaar te zijn wat we hebben, maar het voelt gewoon niet lekker.
Nee, voor mij voelt het eigenlijk gewoon helemaal nep. Ik bedoel, als je nooit van iemand gehouden hebt en je hebt nooit die keuze gemaakt. Maar je hebt eigenlijk keuzes gemaakt, verstandelijke keuzes. En je gevoel, die zit daar niet bij. En je hebt geen gevoel van verliefdheid. Terwijl mensen het vaak hebben over, was het op het eerste gezicht en ze hebben het over gevoelens. En ik had al het gevoel dat ik gewoon heel erg verkeerd bezig was, dat ik eigenlijk in een leugen leefde. En ik dacht van, misschien ligt het wel gewoon aan mijn gevoel van eigenwaarde. Als ik mijn studie ga afmaken, dan wordt het misschien beter. En dus dat heb ik gedaan en ik raakte helemaal gefixeerd op mijn studie. Van, dat ga ik gewoon eerst afmaken.
Ja, ik wist natuurlijk wel dat Tamir niet echt verliefd op me was geweest of zo. Maar ik had ze van, we gaan werken aan het huwelijk en dan komt het allemaal vanzelf goed. Maar we deden ons best wel, maar het werd het niet. En daar werd ik eigenlijk alleen maar gefrustreerd van. En ging daardoor steeds met mijn eigen gang. Trok me niet veel meer van eraan. En als ik dan aan het studeren was, ging ik maar met een vrienden toe.
Nou, ik vond het prima dat hij dan s'avonds gewoon even een biertje ging drinken. Want dan kon ik weer verder met mijn opleiding. En dan had die confrontatie ook niet. Dus ik heb de opleiding heb ik afgerond. En we hebben trouwens in die tijd ook wel eens een huwelijkscursus gedaan. Ook wel therapie gedaan. Maar ja, niks werkte. Dus ik dacht van, nou, nu ben ik klaar met de opleiding. En nu gaan we gewoon leuke dingen doen. En misschien dat het dan vanzelf ook wel weer beter wordt.
Nee, in die tijd hebben we ons ook laten dopen. En ik ging wel steeds vaker bidden toch. Maar eigenlijk nooit echt veel over het huwelijk. En uiteindelijk... Gingen we in 2010 gingen we dan op vakantie en het ging helemaal niet meer. Ik was van, God help, doe er wat aan, want ik trek dit gewoon niet. En daarop kreeg ik een visioen van God waarin hij me liet zien wat er aan de hand was en wat ik moest doen. En voor mij was heel duidelijk dat ik binnen deze gemeente hulp moest gaan zoeken. Dus dat was ik ook zeker van plan toen.
Nou, ik hoorde over dat visioen. Ik wist absoluut niet wat ik daarmee moest. Ik had voor mezelf gewoon een besluit gemaakt. En ik geloofde wel dat God dingen kon herstellen. Maar niet iets wat niet geweest was. Dus als er geen gevoel geweest is, dan kan ik me niet voorstellen dat hij dat dan gaat maken of zo.
Dus na de vakantie kreeg ik dus te horen van, ik wil scheiden. En dat was van, dat zal wel. Ik bel mijn vriend op en ik vraag of ik even een week bij hem in kan trekken. En dan komt het wel weer goed. Maar die week werd geen week. Het werd uiteindelijk 10 maanden. En in die periode gingen we nog wel redelijk gezellig met elkaar om. Maar dat het qua relatie beter ging, had ik zoiets van, het wordt steeds minder. Ik weet het niet meer. En in die tijd had ik wel zoiets van, ik ga steeds meer kijken wat er echt in de Bijbel staat. Ik ben de Bijbel gaan lezen. Ik ben heel veel gaan bidden. En heb in de tussentijd ook zeer gevolgd dit jaar. En verder...
En soms dan werd ik er ook wel heel erg mee geconfronteerd toen we uit elkaar waren. Want onze kinderen die bleven op een of andere manier wel hoop houden. En ik merkte ook wel dat er heel veel was wat ze eigenlijk misten. En er komen natuurlijk mensen naar je toe die wel of niet in God geloven. En mensen die niet in God geloven, daarbij viel mij dus op dat ze heel vaak zeggen van ja, kinderen zijn flexibel. Nou, de onze niet. Want onze dochter die schreef dus zo, papa loves mama in de sneeuw. En dacht van, oh jeetje, of als het dan gezellig was, dan zei ze van, zie je nou wel, het gaat nog best wel goed. En dat vond ik allemaal heel erg pijnlijk, maar ja, ik werd er ook wel bij bepaald van, een kind heeft wel beide ouders nodig. Maar ik had toch het gevoel van, er is niks zo goed als echtheid en waarheid. En liegen mag je ook niet, misschien mag je ook niet scheiden, maar liegen mag ook niet. En... ik had dus wel contact met twee gemeenteleden. Ik ging eigenlijk op dat moment niet meer naar de kerk. Ik had altijd zoiets van, mensen zeiden wel eens, eigenlijk hoor je dat niet te doen. En ik voelde wat veroordeling. Maar ik had wat contact gehad met Wim Miedema. En hij zei op een gegeven moment van, maar blijf verbonden met God. En ik merkte ook wel van, op zich het hele scheidingsverhaal, daar ging hij niet zo heel diep op in. Dat vond ik wel prettig, maar dat verbonden met God... Ja, toen ik dat zei, toen dacht ik van dit voelt gewoon echt fijn. Hier ga ik me wel iets meer verdiepen. En de ander, dat was Lika Wijma, die belde me even spontaan op. En ze zei van, ik heb het heel erg op mijn hart gekregen om samen even iets te gaan drinken. Maar ik kende haar helemaal niet. Ik had amper van haar naam gehoord. Dus ze had me beloofd dat we dan niet zouden praten over de scheiding. En dan zouden we even een keertje naar de stad gaan. En ik merkte van zij vertelde me steeds wat meer over God en over liefde en over blijdschap. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk, een beetje zo'n Christenzusje.
Ja, ook ik kwam in die periode gewoon steeds meer mensen tegen uit het verleden, allemaal christenen. En een van gaf me de film Fireproof. En ik had van, ik ben nieuwsgierig gaan kijken, maar ik heb met tranen in de ogen zitten kijken. En ik had van, dat werkboek ga ik ook gewoon volgen. Maar uiteindelijk kwam ik, er zijn verschillende opdrachten in voor die het niet kennen. Moest ik een liefdesbrief schrijven? Nee, ik ben geen schrijver, dus dat lukte me absoluut niet. Ik zag er heel erg tegenop. En, ook vaak genoeg had ik periodes dat ik dacht van, ik weet niet hoe God dit ooit gaat doen. Van, God, geef me alsjeblieft een teken. En elke keer kreeg ik een teken ook waar ik hem vroeg. En dat was eigenlijk best bijzonder om te ervaren. Ook anderen hadden ze van, wees binnen vast, niks voor je. Dus dat heb ik ook gedaan. En daar heeft God gewoon heel erg in me gewerkt. En heel veel laten zien wat ik moest doen. Maar ook dat ik niet terug kon naar die vriend waar ik bij eens zat. Dus ik had van, waar ga ik dan slapen? En nou, gelukkig was er een ander stel hier in de gemeente Aars en Marian Hankie die een kamer aanboden waar ik dus een tijdje heb gezeten, een week. En toen had ik zoiets van, God, ik weet het niet meer, ik zie het niet zitten. Als u nog wil dat het goed komt, moet u het doen, want ik trek het gewoon niet meer. En ja, toen ging de telefoon.
En Jan Cor, die kwam terug van binnen en vasten. En wat mij opviel was van dat hij een enorme rust over zich heen had. En ja, zo'n lekker gevoel over zichzelf. En nou, ik vond het echt fantastisch. Dus ik praatte met hem en het viel me gewoon op van hij was echt heel erg dicht bij God. Nou, zo dichtbij was ik in elk geval nog nooit geweest, voor mijn gevoel. En ik wilde daar gewoon meer over weten. En nou, ik had ook wel wat hechte contact gekregen toen, weer met Lieke en Wim een paar gesprekken. Dus ik ging er eigenlijk gewoon heel vurig voor bidden. Van, ik wil die blijdschap ook. En wat hij in zijn ogen heeft. En ja, echt wauw. En toen begon God steeds meer tegen mij te spreken. En hij liet me eigenlijk zien dat ik wel voor een hele hoop dingen vocht. Qua presteren. En, maar ik probeerde het eigenlijk allemaal zelf te doen. En ja, op een avond toen kreeg ik heel duidelijk door van God. Van probeer het gewoon, vertrouw op mij en kijk waar het loopt, maar blijf dichter bij mij. Dus nou, toen heb ik Jan Cor gebeld en ik wist dus niet dat dat precies op dat moment was dat hij dus de wanhoop nabij was.
Nee, ik had zoiets van, nou ja, ik heb gebeden, telefoon gaat, wat moest er nou eigenlijk van me? Die avond hadden we wel contact gehad, maar dat ging niet lekker. En ik had zoiets van, nou laat me zitten. Maar God had zoiets van, neem maar gewoon op, het is belangrijk. Dus ik had zoiets van, nou neem maar op. En nou, toen kreeg ik dus een bericht van, ik wil eigenlijk mee verder. En ik dacht van, wat is dit? Dat is wel heel bijzonder en vlot. Dus, ja, zo zijn we dus eigenlijk weer bij elkaar gekomen. En hebben we ook geleerd hoe we gewoon naar de bolwerken die je gewoon in je leven meekrijgt. Vanuit huis, vanuit de situatie die je mee hebt gemaakt. Hoe je die moet opruimen. En dat Satan daardoor geen vat meer op je krijgt. En dat, ja, dat heeft gewoon heel veel gevoelens van minderwaardigheid, afkeuring, agressie en misbruik bij ons opgelost.
Ja, ik denk dat als je leert dat God echt van je houdt, dat hij ook dingen kan maken die er zelfs niet eens geweest zijn. Gewoon de dingen die je nodig hebt, waar je behoefte aan hebt, dat hij dat gewoon ja, wil gaan maken in je leven. En ja, zo kwamen we eigenlijk tot een gevoel van respect en gewoon echt een heerlijke liefde. En op dit moment zijn we op het punt gekomen waarin we genieten van deze liefde en ook van de plannen die God met ons heeft. En we strekken ons daar gewoon echt enorm naar uit. En we merken ook van, nou ja, er zijn heel veel dingen waarbij je toch wel merkt dat je nog geneigd bent om naar je eigen kunnen terug te grijpen. Maar ja, daarom is het ook belangrijk om soms even weer pas op de plaats te krijgen en weer richting de Heer. Dus dat was ons getuigenis.
Ja, dank jullie wel, Jan Cor en Hermien. Ik weet niet hoe jullie vergaat, maar ik hou het eigenlijk nooit droog. Als ik, en dat werkt nu nog een beetje door. Ik ben wel een emotioneel mannetje wat dat betreft. Maar dat is toch bijzonder, hè? Er is altijd hoop. Ook als je huwelijk echt helemaal stuk lijkt te zijn, als je eigenlijk al uit elkaar bent. God kan herstel geven. Waar je ook maar in zit. En misschien zit je hier en heb je helemaal geen huwelijk wat stuk is. Nou, prijs de Heer. Je kunt hier ook zitten omdat je geen relatie hebt. Maar misschien zit je vast op andere levensgebieden. Misschien zit je vast in een patroon van verslaving. Je kunt ook vastzitten in een patroon van negativiteit of depressie in je leven. Al dan niet veroorzaakt er allerlei pijn die achter je ligt en waar je eigenlijk nooit goed mee hebt kunnen afrekenen. En misschien zit je wel in een periode dat je weer aan het afgeleiden bent. Het ging een tijdje goed. Je was vol vuur, je was vol vreugde, je was vol passie voor God. Maar het lukt steeds minder om dat vast te houden. Je wordt weer opgeslokt door het leven. Je merkt dat je weer kritischer wordt op jezelf. Dat je jezelf weer gaat veroordelen. Dat je kritischer wordt op andere mensen. Maar hoe we hier nu ook zitten op dit moment. Of we hier nou zitten vol vreugde. Of we zitten hier ja, bedrukt. We ervaren allemaal bij tijd en wijle pijn in ons leven. En dat is maar goed ook. En ja, dat hoor je goed. Het is maar goed ook dat we af en toe pijn ervaren in ons leven. Niet alle pijn zou er moeten zijn. Maar pijn kan Gods manier zijn om duidelijk te maken in jouw leven dat er iets ernstig mis is. Pijn geeft ons meestal het signaal dat we hulp nodig hebben. Dat is ook het signaal bij Jan Cor. Dat God ook zei dat hij hulp moest gaan zoeken. Dat hij er zelf niet uit zou kunnen komen. En pijn heeft daarmee een alarmfunctie. En dan is het niet de bedoeling. En dan is het niet handig. En dan werkt het ook voor geen meter. Om als je pijn ervaart, om dat maar te gaan verzachten. Om te gaan vluchten. In werk. In alcohol. In drugs. In seks. In allerlei vormen van slappe ontspanning. In mensen. Of wat dan ook. En God laat soms pijn in ons leven toe. Ik wil niet zeggen dat God verantwoordelijk is voor die pijn. Maar wel dat hij het toelaat. Ook omdat hij ons allemaal een vrije wil heeft gegeven. Waarmee we ook andere mensen pijn kunnen doen. Dat is ook de consequentie van de vrije wil die we hebben. Maar goed, het is wel lastig. Kun je geloven in aan de ene kant een liefdevolle God. Die tegelijkertijd toelaat dat jij als zijn kind pijn leidt in dit leven. Gaat dat wel samen? Dat er een crisis ontstaat in je leven, dat er een heftige confrontatie is, dat je wordt geraakt, dat jouw pijn wordt aangedaan door andere mensen. Dat je tegelijkertijd erop kunt blijven vertrouwen dat God goed is. Dat zijn de grote vragen. En ik heb het zelf keer op keer ervaren. Of het nou was bij het lang uitblijven van een zwangerschap, terwijl we wel een kinderwens hadden. En steeds weer teleurstelling daarover. Of het nou was de keer dat ik midden in de nacht achter een ambulance moest aanrijden, omdat Claudia hals over kop naar het ziekenhuis moest. Of het dan was die andere keer dat mensen mij raakten. Door wat ze zeiden. Soms misschien wel doordat ze niet zeiden. Je God was erbij. En God heeft niet altijd gehandeld zoals ik graag had gewild. Maar hij was erbij. En ik kan inmiddels God danken. Voor al die momenten van pijn in mijn leven. En dat is best diep. Dat gaat heel diep. Dat je op het punt komt dat je zegt, Heer, dank u wel. Dat die pijn er toch is geweest in mijn leven. Omdat het in mijn leven uiteindelijk ook zoveel goeds heeft bewerkt. Elke keer heb ik opnieuw mogen ontdekken dat God niet de oorzaak is van de pijn. Maar dat hij het wel eigenlijk toeliet in mijn leven. En dat hij het wel degelijk kon doen meewerken ten goede. Zoals het ook in Romeinen 8, vers 28 staat verwoord. God kan alle dingen, hij kan het, doen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dus juist als je geconfronteerd wordt met pijn, en daarmee soms ook met frustratie, met boosheid, ja, dan is het zo waardevol. Dan is het zo krachtig. En ja, dan is het ook vaak zo moeilijk. Om vooral ook naar jezelf te kijken. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar als er mij onrecht wordt aangedaan, dan ben ik vooral bezig met de ander die mij onrecht heeft aangedaan. Waarvan ik beleef dat hij of zij mij onrecht heeft aangedaan. God heeft me geleerd, kijk naar jezelf. Wat gebeurt er in je? Wat wordt er dan geraakt? Wat zijn de diepe lagen waar jij nu last van krijgt? Wat zit er aan diepere motivaties onder de dingen die je doet? Wat zit er aan de diepere motivaties onder de dingen die je verlangt? Arjan. En dan reflecteren. Ja, haalt heel veel naar boven. En daar kan en daar wil en daar zal God ook zijn ding in doen. En dat maakt je uiteindelijk een mooie mens. En hiermee bagatelliseer ik dus niet weg dat er dingen in mijn leven zijn gebeurd en waarschijnlijk in jouw leven zijn gebeurd die simpelweg niet hadden mogen gebeuren. Maar toch, het is gebeurd. Wellicht door toedoen van anderen. Maar God heeft niet ingegrepen op een manier die wij nodig vinden, mede omdat hij in staat was en is, nog steeds, met alle dingen die gebeurd zijn in je leven, hij is nog steeds in staat om dat te doen meewerken ten goede in jouw leven. En dus kan ik verder. En dus kan ik verder en kan ik eigenlijk op een betere manier verder, dankzij al die processen waar ik in mijn leven doorheen heb moeten worstelen soms. Want het is soms een worsteling. Het is niet heel vaak pat, boem. Dat zie je bij Jan Cor en Hermien ook. Dat is een worsteling, dat is een proces. Dat is soms erkennen en geloven dat God spreekt en daarin willen bewegen. Maar tegelijkertijd zijn het nog heel vaak een heel aantal stappen voordat je denkt van ja, nu zijn we echt een fase verder in het proces. Nu zien we echt dat we bepaalde zaken achter ons hebben liggen. Ook dankzij de Heer. Maar het zijn processen waar je doorgaat. Dat is heel vaak niet pat, boem en nu is het klaar. En dus is mijn wellicht wat onverwachte of ja, onverwachte oproep voor jou. Omarm. Omarm de pijn in je leven. Want dwars daar doorheen, dwars door de pijn heen, kun jij met Gods hulp een veel mooier mens nog worden dan je nu al bent. Dwars daar doorheen word je meer en meer zoals Hij heeft bedoeld. Dwars daar doorheen weerspiegel je meer en meer de gelijkenis van zijn Zoon. Het beeld van zijn Zoon. Want zo ben je bedoeld om meer en meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En zo kun je worden met Gods hulp. Daartoe ben je geroepen. Er is altijd hoop, mensen. Want God is er. Dat is de vaste grond onder onze voeten. Wat er ook gebeurt in ons leven. En het kan onmens heftig zijn. God is er. En Hij wil ons daar doorheen helpen. We hebben het gehoord van Jacor en Hermien. De enige reden waarom zij nu nog bij elkaar zijn, is omdat God sprak. Omdat God nieuwe hoop gaf. En zoals gezegd, dat resulteert niet van de een op de andere dag in een compleet vernieuwd huwelijk. Maar het geeft wel in de moeilijkste momenten het vertrouwen dat het goed gaat komen. Omstandigheden kunnen niet meteen veranderd zijn. Maar je perspectief verandert, omdat je weet, God is er. En God geeft mij hoop. En God geeft mij de weg om hier mee aan de slag te gaan. En dat is het startpunt voor herstel. Geloven en erkennen dat God bestaat en dat Hij de macht heeft om een verandering te brengen in jouw leven en in jouw situatie. Hebreeën 11 vers 6 zegt het als volgt in de NBG-vertaling. Maar zonder geloof is het onmogelijk om Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. En dat laatste, dat zie je niet in alle vertalingen, maar dat vind ik wel heel belangrijk. Hier staat dat het de bedoeling is dat we God ernstig zoeken. Als je kijkt in de terminologie van Paulus, dan zou je het hebben over het najagen van Christus. Ik zie dat er geen PowerPoint is. Die zit in de VBG-dienst, de Gmail. Dus misschien kunt u er nog bij pakken. Ook geen internet. Ik had hem gemaild. Sorry hoor. Maar najagen is een term die Paulus gebruikt. Najagen om God beter te leren kennen. Dat we ons inspannen. Dat we eigenlijk alles doen wat in ons vermogen ligt om God beter te leren kennen. Dus heel concreet, zorg dat je dagelijks tijd maakt voor God. Zodat Hij kan spreken in je leven. Zorg dat je dagelijks tijd maakt voor zijn woord. Zodat je ook door zijn woord, door de kennis over hem, hem uiteindelijk ook beter leert kennen. Dat is nooit te vergeefs. God is het waard. Maar jij bent het ook waard om God beter te leren kennen. En God verlangt er juist ook naar dat we hem beter leren kennen. Ik bedoel, daarvoor werd hij aan ons mensen gelijk in zijn Zoon Jezus. Die zelf ook zei in Johannes 14, ja, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En zoals Paulus in Colossenzen het 1 stelt, ja, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Dus laten we Jezus najagen. Laten we hem najagen. Laten we zijn leven hartstochtelijk bestuderen. Samen ook als gemeente. Maar ook individueel. Dan gaan we heel veel leren. Nog veel meer dan we nu al weten. Over wie God is. En over wat zijn karakter is. Want dat heeft in mijn leven de stap ook veel gemakkelijker gemaakt. Om me ook volledig over te geven aan hem. Hoe meer ik God leerde kennen. Ja, hoe meer ik ook mijn vertrouwen volledig durfde te stellen op hem. Want God is goed. En God is betrouwbaar. En God heeft het beste voor ogen met mij. En hij verlangt ernaar dat ik een leven leid in heelheid. Dat is wat de Bijbel mij leert. En dat is uiteindelijk ook ja, de sleutel op weg naar herstel. Het geloof dat Hij de macht heeft om verandering te brengen. En van daaruit eigenlijk ook de overgave aan zijn liefde. De overgave aan zijn zorg voor jou. En mijn ervaring is daarbij, vaker zal God jou veranderen, dan dat Hij de situatie verandert waar jij last van hebt. En ik wil als laatste in deze preek stilstaan bij een prachtig en bij een krachtig gebed van Paulus aan de gelovigen. En hij noemt ze heiligen, zoals wij ook heiligen zijn. We zijn apart gezet voor God in ons leven. In Efeze. Het gaat om Efeze 1 vers 17 tot 23. Het is ook mijn gebed voor ons. Het is mijn gebed voor jou. Mijn gebed ook voor mezelf. En in de twee versen daarvoor, ja, geeft Paulus eigenlijk de redenen waarom hij dat gebed bidt. Dus in Efeze 1 vers 15 staat, daarom, en ook, dus dat is de eerste reden, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u, en noem ik u in mijn gebeden. En daarna volgt het gebed wat we zo zullen leven. Dus de eerste reden waarom hij bidt is daarom. Nou, dat roept uiteraard de vraag op, waarom? Paulus refereert met dat woord daarom aan wat hij daarvoor zegt in Efeze 1 over alle geestelijke zegeningen die de gelovigen in Efeze al hebben ontvangen. En die wij als gelovigen, als christenen ook al hebben ontvangen. Als je christen bent, dan ben je gezegend met de geestelijke zegeningen zoals die in Efeze 1 staan verwoord. Dus ook jij bent gezegend met die hele rij aan geestelijke zegeningen. Dat is gaaf. Dat is een vaststaand feit. Daar mogen we meer en meer ook uit leren leven. Daar mogen we mee aan de slag. Want het is 100% beschikbaar voor jou en voor mij. Het is mooi huiswerk om eens uit te zoeken. Wat zijn dan al die zegeningen die Paulus daar noemt? Maar de tweede reden die Paulus geeft dat hij voor ze bidt, is het feit van hun geloof. Dus er is al een hele mooie basis aanwezig. Ze geloven. Hij dankt God ook voor hun geloof in Jezus. Omdat hij dat gehoord heeft. Of hij zegt omdat. Twee redenen waarom hij bidt. Daarom en ook omdat. Dus hij heeft gehoord over hun geloof in Jezus. En dat is ook een geloof wat wat uitwerkt. Want je ziet de vrucht al in het liefde voor alle heiligen. Dus je ziet van, daar ligt een hele mooie basis. Maar Paulus die proeft, ja, maar je mag je nog uitstrekken naar meer. Er is meer om na te jagen. Ook al geloven jullie oprecht. Ook al zien we prachtige vruchten van liefde in jullie leven. Christenen van Efeze. Christenen in de VBG. Er is nog meer. Al die geestelijke zegeningen die ik al heb genoemd. Ik bid dat jullie dat ten volle ook gaan pakken. Dat je dat ten volle gaan uitleven. Want als je gaat leven ook uit die geestelijke zegeningen. Dan ga je leven ook uit herstel en vernieuwing. En dan volgt het gebed van Paulus. Vanaf vers 17, Efeze 5. En ik lees het in de Efeze 5. Die las ik gisteren. Efeze 2. Efeze 1. Goed. Het was laat. Efeze 1, vers 17. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, alle heerlijkheid, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat, dus met als doel, wij krijgen de geest om meer en meer te snappen, met als doel dat u Hem, Jezus, zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat, dus met als doel, u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is, de heerlijkheid, de glorie die de Heilige, jij en ik, zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is, voor wie? Voor ons, die geloven. En die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem, Jezus, als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Ongelooflijk krachtig en rijk gebed. En er is één punt wat ik hier vanochtend graag wil uitlichten. En dat is macht. Een van de belangrijke thema's in die hele Efezebrief is macht. Als we Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, gaat om macht. Hier gaat het ook om macht. Efeze zelf was ook een centrum van macht. Een centrum van maatschappelijke, politieke macht, sociale macht. Maar het was ook een centrum van religieuze macht. Maar Paulus zegt hier, het grootste vertoon van macht wat de wereld ooit heeft gezien en ooit zal zien, is toen God de Heer Jezus de dood deed opstaan. En die opgestane Jezus heeft nu op basis van de macht van God de troon bestegen. En hij heerst over de hele kosmos. En in de kern van dat gebed van Paulus, dan zien we zijn verlangen dat de christenen in Efeze gaan beseffen dat zij diezelfde macht, de macht die met Pasen zo zichtbaar en zo tastbaar werd, en dat die macht die nu in Jezus is, dat zij die macht ook dagelijks kunnen en mogen gebruiken. En het is een proces om dat te leren zien. Het is een proces om het te geloven. Het is eigenlijk een proces om het te omarmen. En Paulus bidt daar ook heel concreet voor. Er is, zoals hij in vers 17 zegt, een nieuw geschenk van inzicht nodig om de dingen te leren zien die we eigenlijk normaal niet zien. Dit zijn de bovennatuurlijke dingen. De dingen van de geest. En dat zal werkelijkheid worden, boven alles door het kennen van Jezus. Opdat u hem zult kennen. En door wat Paulus ook de verlichte ogen van het hart noemt. Dat richten op God. Dat lezen we in vers 18 en 19. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die wij als heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking is van Gods macht voor hen, voor ons die geloven. Dus hier staat duidelijk, wij hebben hoop. Wij hebben hoop voor ons leven na de dood. Want wij zullen dan die luister, die heerlijkheid gaan ontvangen. Maar we hebben niet alleen hoop omdat er leven is na de dood. We hebben niet hoop omdat we naar de hemel gaan. Omdat we de eeuwigheid met hem zullen doorbrengen. Wij hebben ook hoop voor het hier en nu. We hebben hoop voor dit leven. Als, zegt Paulus, als we maar beseffen hoe groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht die Jezus deed opstaan uit de dood. Die macht die de hele wereld zal veranderen. Die macht die de hele wereld zal doen overstromen van zijn glorie, van zijn heerlijkheid. Die macht is werkzaam in jou, in mij. En ik geloof dat Gods macht, die de Heer Jezus uit de dood deed opstaan, en die werkzaam is in jou en in mij, dat die macht absoluut jouw huwelijk kan herstellen. En ik geloof dat die macht groter is dan jouw depressiviteit. En ik geloof dat die macht herstel kan brengen waar nodig in jouw ziel, in jouw emoties, in jouw gevoel. En ik geloof dat die macht jou kan bevrijden uit verkeerde patronen waar je zelf maar niet uit kunt losbreken. Ik geloof dat die macht jou kan eigenlijk losmaken, kan bevrijden, kan verlossen uit bitterheid. En dat die macht jou in staat kan stellen om te vergeven mensen die jou dingen hebben aangedaan. Ik geloof dat die macht die de Heer Jezus heeft opstaan uit de dood, ook herstel en genezing kan brengen in jouw lichaam. Geloof jij dat ook? Geloven we dat? We doen als ding, als christen. We zijn trouw. We zijn het ongelooflijke trouwe en toegewijde gemeente. Ik hou van de VBG. Maar geloven we dit echt? Willen we dit omarmen? Dat de macht die de Heer Jezus dit opstaan uit de dood, dat die macht beschikbaar is en werkt in jou en in mij. Als we dat nog meer en meer leren omarmen, als we ons daar meer en meer naar uitstrekken, dan kan het toch niet anders. En dat ook deze gemeente zal overstromen van zijn glorie. Dat deze stad zal overstromen van zijn glorie. En er is maar één voorwaarde. Geloof. Geloof toch alsjeblieft mensen dat die krachtige, die overweldigend grote macht van God ook beschikbaar is voor jou. In de Heere Jezus. Dus leer Jezus kennen. Doe er alles aan om hem beter te leren kennen. Om hem ook daarmee te vereren met jouw leven. Want hij verdient de hoogste prijs ook in onze levens. Dus laten we hem samen najagen. Want hij heeft je lief. Hij gaf zijn leven voor je. En hij heeft alle macht. En hij staat aan onze kant. En in hem ben ook jij gezegend met al die geestelijke zegeningen van Efeze 1. Dus ga het uitleven. Ga het onderzoeken. Zoek God ernstig. En stel je vertrouwen volledig op hem. Amen. We gaan zo bidden. En ik ga in dat gebed, dit gebed ook echt uitbidden. Over ons. Over mezelf. Dus dat is een belangrijk onderdeel van het gebed. Maar het kan ook een belangrijk onderdeel zijn van deze dienst en van jouw leven. Dat je vandaag de stap zet naar herstel. Er zullen straks ook na het bidden of tijdens het bidden al mensen hier weer beschikbaar zijn. Net als vorige week. Die beschikbaar zijn voor gebed. En het is zo goed als je zegt, en eigenlijk net als Jan Cor weet, ik heb hulp nodig. Dat je het mag zoeken bij je broers en zussen. Niet omdat zij alles in huis hebben om jou te helpen. Maar zij kunnen wel samen met jou naar God. En dat is soms nodig op momenten dat je lastig zit. Dat je zegt, ik breng dingen in het licht. Misschien wel om te breken uit die patronen waar je maar niet zelf uitkomt. En ik verlang ernaar dat deze broers en zussen met mij naar de Heer Jezus gaan. Dus zet alsjeblieft die stap vandaag. Als je weet van er is herstel nodig. Waarom zou je wachten? Waarom zou je nog meer dagen van je leven erg laten verpesten? Door het feit dat je nog leeft vanuit die gebrokenheid. Waar je nog geen herstel voor hebt gevonden. En misschien nog niet voor hebt durven zoeken. Maar als jij gelooft, net als ik. Dat God de God is van herstel. En dat die macht die Jezus dit opstaan uit de dood ook beschikbaar is voor jou. Ga dan ook staan op dat geloof. En strek je uit naar wat dat geloof en die macht kan uitwerken ook aan herstel in jouw leven, in je huwelijk, in je lichaam, in je relaties, in je ziel. Dus neem die vrijmoedigheid en laten we bidden. Vader in de hemel, ik dank u. Ik dank u dat u boven alles een God bent van herstel. We danken u voor het herstelde huwelijk van Jan Cor en Hermien, wat helemaal stuk was. En u hebt herstel bewerkt. Heer, dat ontroert ons. En we danken u daarvoor. En ik geloof, Heer, dat de macht waarmee u dat hebt gedaan, beschikbaar is voor ons allemaal. En ik bid, Heer, dat u het ons laat zien. Dat u het ons openbaart. Dat we het gaan geloven. Dat we het omarmen. En dat we ons daarna uitstrekken. Voor onze eigen levens, maar ook voor de levens om ons heen. Heer, maak ons vol van uw geest. Van inzicht. En mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, jou en mij, een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat je hem zult kennen. Mogen je hart verlicht worden, zodat je zult zien waarop je hopen mag, nu hij je geroepen heeft, hoe rijk de luister is die wij als heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in u, Heer Jezus. Toen de Vader u door de kracht van de Geest opwekte uit de dood. En u in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten, alle krachten, elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige wereld. De Vader heeft alles aan uw voeten gelegd, Jezus, en heeft u als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk, voor ons als gemeente, wij zijn uw lichaam. En u bent de volheid van alles die in alles in allen vervult. Heer Jezus, u troont, u regeert aan de rechterhand van de Vader. U bent koning. En Heer, ik bid dat uw macht en uw majesteit ook vanochtend manifest wordt. Hier en nu in Groningen. Heer, help ons om stappen te zetten. Help ons om te zien hoe groot uw glorie is. Hoe groot uw macht is. We prijzen uw naam, Koning Jezus. Halleluja. Amen. Dus de bidders komen naar voren en tijdens het zingen van liederen voel je alsjeblieft vrij om daar gebruik van te maken.